Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Hartstikke leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Kelly en als je mij nog niet kent, ik maak wekelijks deze podcast voor alle twintigers. Ook mensen die daar net een beetje buiten vallen. Bedoeld om eigenlijk mensen een beetje hard onder de riem te steken. Want ik merk zelf dat ik als twintiger vaak met issues deal. En dat ik dan wel eens laat vallen aan andere mensen. En dat zij zich er heel erg in herkennen. En dat ik denk, waarom hebben we het hier dan niet over? Nou, daar is deze podcast voor bedoeld. En het onderwerp van vandaag is Fear of Missing Out. Dus ja, een begrip dat denk ik inmiddels iedereen wel kent. Het gevoel dat je gewoon dingen mist. Dat je op social media aan het scrollen bent op zaterdagavond. En dat je denkt, oh mijn god, die is op dat feestje, die is daar wat leuks aan het doen en ik zit hier op de bank. Dat gevoel, daar wil ik het vandaag over hebben, maar daarover straks dus meer. Ik hoop dat je niks anders hoort, maar het zou kunnen dat je denkt, waarom galmt het zo? Ik hoop heel erg dat op mijn microfoon dat bijna niet vastlegt, maar dat zou zomaar kunnen, want ik zit in een hele andere ruimte. Zoals ik in vorige afleveringen al vertelde, was ik bezig met verhuizen. Ik heb gewoond met twee huisgenootjes en ik woon nu samen met mijn vriend. We hebben een heel leuk huurhuisje in Amsterdam gevonden en ook een apart kamertje erbij, wat dus het kantoor wordt. En daar zit ik nu. Dus ik zit in een kamer met nog hele witte muren, waar eigenlijk nog niks op de grond ligt. Ik heb net een beetje een kleedje neergelegd in de hoop dat dat galm een beetje weghaalt. Maar volgens mij lukt dat nog niet helemaal. En voor de rest staan er allemaal dozen om me heen die uitgepakt moeten worden. Maar we moeten eerst nog een soort vlek op het plafond gaan wegwerken met witte verf. Dat gaan we dit weekend doen. Dus genoeg nog te doen. Mocht je er geïnteresseerd in zijn, verhuizing is allemaal goed gegaan. We hadden een heel fijn team die ons hielp met de spullen overdragen. We hadden ook een busje gehuurd. Dus eigenlijk is alles in één dag allemaal heel vlekkeloos verlopen. En nu wonen we er een halve week in. Ik denk dat we nu 3 of 4 nachten hebben geslapen. En het is toch altijd wel wennen in een nieuw huis, want je hoort weer andere geluiden. Al moet ik zeggen dat het echt best wel geluidsdicht is. Maar het bevalt tot nu toe echt heel goed. Heel fijn om samen een plekje te hebben. Ik kreeg ook al van sommige mensen de vraag van, wil je een aflevering maken over samenwonen en hoe dat bevalt? Ook over hoe het is om te settelen in een nieuwe buurt. Want ik woon dus ook in een hele nieuwe buurt en ik ken hier eigenlijk nog heel weinig. Dat lijkt me allebei hele leuke onderwerpen, dus daar komen zeker nog podcasts over. Maar daar wil ik nog even wat meer tijd mezelf voor gunnen. Maar weet dat er dus nog aankomt. Nou, tot zover eigenlijk even over mijn verhuizing. Dat is ook de reden dat het uploadschema van de afgelopen weken echt heel raar is. De ene week upload ik midden in de week en dan weer in het weekend. En nou ja, zoals jullie weten hou ik jullie altijd op de hoogte via Instagram en Instagram Stories. Update ik altijd jullie even over wanneer er een nieuwe aflevering online zal komen. Als je daarvan op de hoogte wil blijven, dan kan je me altijd daar even volgen. Dat is het handigste medium voor mij om eventjes in contact te blijven hierover. Dus dat over de verhuizing. Ik hoop dat jij leuke weken hebt gehad die iets minder stressvol waren dan die van mij. Goed, laten we verder gaan met de aflevering. En ik begin zoals altijd natuurlijk met het lekker loeren blokje. Waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem. En zelfs met alle stress van de verhuizing heb ik nog heel wat juicy verhalen op kunnen pikken. Dus die heb ik altijd. En de eerste die ik wilde behandelen is iets dat eigenlijk vandaag naar buiten kwam. En dat is, het gaat over de Voice. De Voice of Holland is natuurlijk weer bezig. Volgens mij is het net weer begonnen. Of ze zijn in ieder geval met de opnames bezig. Volgens mij is het al op tv. Ik weet het even niet meer zeker. Maar in ieder geval was het groot in het nieuws. Want Leeuw Kleine en Anouk die zouden ruzie hebben gehad. Daar kon ik me op zich wel een voorstelling bij maken. Ik vind het eigenlijk gek dat dat nog niet eerder was gebeurd. Want zij zijn natuurlijk allebei best wel heftige persoonlijkheden. Ze hebben allebei best wel heftige persoonlijkheden. En het is natuurlijk logisch dat dat dan een keer gaat botsen als je allebei coach bent, lijkt mij. Nu was dat dus gebeurd. Alleen, ze hebben niet alleen een kleine woordenwisseling gehad. Ze zeggen, hè, roddels, maar toch. Ze zeggen dat ze zelfs op de vuist zijn gegaan. Dus dat ze echt gewoon gevochten hebben. En nu zou het dan dus zo zijn dat ze allebei ook niet meer in dezelfde ruimte willen zijn. Dus er komt één aflevering, volgens mij de Knockouts. Dat is de aflevering die ze dus afgelopen weekend hebben opgenomen. Waarbij er dan opeens gastjuryleden zijn. Zodat Anouk en Leo Klein in ieder geval niet in dezelfde ruimte met elkaar zullen zijn. Nou ja. Het waren eigenlijk vooral roddels, totdat ze ook Martijn Krabbé en Chantal Jansen, die het programma presenteren, gingen interviewen. En die hebben dit eigenlijk wel bevestigd dat er een akkefietje is geweest. Voor de rest hebben ze zich heel erg op de vlakte gehouden, wat ik wel netjes vind. Maar het is wel gebeurd en ik denk dat Leo Klein hier nog wel een boekje open over, hoe zeg je dat? Open, een boekje open over gaat doen. En Anouk ook wel, want dat zijn allebei mensen die het gewoon het hart op de tong hebben. Dus ik zie het nog wel gebeuren dat dit naar buiten komt. Tenzij ze natuurlijk in hun contract hebben staan dat dit soort dingen onbesproken moeten blijven. Dat weet ik niet. Maar ik vond dat wel een interessant verhaal. Trouwens, leuk dat Chantal Jansen nu de Voice of Holland presenteert. Wendy van Dijk doet het dus niet meer, want die is bij RTL 4 gebleven. Hoe zat het ook weer? Wendy van Dijk is naar SBS6 gegaan en de Voice blijft nog bij RTL. Zo zit het volgens mij. Ik zag op Facebook een leuke video voorbij komen. Ik vind Chantal Jansen altijd zo grappig. Ik zag een grappige video voorbij komen waarin haar eerste dag dus gefilmd werd. En zij kan natuurlijk heel ongemakkelijk spelen. Ze kan gewoon heel goed acteren eigenlijk. En dan zie je dus in die video hoe haar eerste dag verloopt. En iedereen negeert haar een beetje. En dan probeert ze een beetje aan te pappen met de andere juryleden. En dat werkt dan niet. En je moet maar eens opzoeken op de Facebook van The Voice. Ik vond het heel grappig. Goed, volgende nieuwtje. En dat gaat over dingen die op Netflix zijn verschenen. Want ik kreeg vandaag 2 pushmeldingen op mijn mobiel. Waar ik allebei heel erg blij van werd. Ten eerste is dat The End of the Fucking World. Daar is een nieuw seizoen van op Netflix. Ook een fantastische serie. Ik weet niet waarom. Het voelt een beetje ongemakkelijk of raar aan om die serie te kijken. Het is niet zeg maar een lekker weg. Ja, misschien ook wel weer wel. Dus het kijkt heel lekker weg, maar het is een beetje, ze proberen je een beetje scherp te houden, zeg maar. Dus je zit elke keer van, wat een rare scène eigenlijk. Maar het is wel heel verslavend. Daar is een nieuwe seizoen van. Queer Eye is naar Japan geweest. Ik heb al eerder over Queer Eye verteld, maar als je het nog niet kent, gaat over 5 queer gasten. En die gaan dan dus meestal is het een hetero man, soms ook hetero vrouwen. Soms, volgens mij ook wel eens een keertje een lesbienne. Nou ja, eigenlijk allerlei verschillende mensen gaan ze helpen om de beste versie van zichzelf te worden. Zowel innerlijk als uiterlijk. En ik vind dat echt een fantastisch programma. Het is heerlijk om te kijken. En nu zijn ze dus ook naar Japan geweest. En hebben ze volgens mij gewoon precies dat gedaan. En ik ben natuurlijk zelf ook op reis geweest naar Japan 2 maanden geleden. Dus dat is voor mij extra leuk. Dus daar ga ik zeker kijken. En ik zal volgende week wel even laten weten wat ik ervan vond. Waarschijnlijk vind ik het heel leuk. Maar hè, dan hoor je het in ieder geval nog. Volgende nieuwtje. Het gaat over Emma Watson. Natuurlijk beter bekend als Hermeline van Harry Potter. Ik denk dat zij daar nooit van afkomt. Ik zal haar altijd wel als Hermeline blijven zien. Maar er was een interview met haar gedaan waarin het ging over single zijn. Het is vandaag blijkbaar, of volgende week is het volgens mij Singles Day, official Singles Day. Dus als jij single bent, dit is jouw dag. Dus daarom komt het nu denk ik ook in het nieuws of ging het daarover in het interview. Maar het ging er eigenlijk over dat zij zei dat ze de single was, maar ze vond het heel irritant dat mensen het daar elke keer over hadden. Het was een beetje een feminist interview waarin zij eigenlijk zei van mensen zien dat je single bent eigenlijk altijd als iets heel negatiefs. En ik vind het ook stom dat het woord single dan zo'n negatieve connotatie heeft eigenlijk. Dus ik vind dat het niet meer single moet heten, maar ik ben self-partnered. Ja, ik vond dat dus heel grappig dat ze dat zei. Self-partnered. Dus als iemand ooit nog vraagt aan jou of straks met kerstdiner van, hey, waarom ben je nou eigenlijk single? Dan zeg je, nee, ik ben niet single. Ik ben self-partnered. Nou, kijk wat ze dan nog terug zeggen. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik snap wel wat ze bedoelt. Ik weet ook nog zelf toen ik single was, dat ik die vraag zo'n onzin vond. Van waarom ben je nog single? Ja, wat moet je in godsnaam op zo'n vraag zeggen? En het impliceert ook heel erg dat single zijn niet oké is. Dat je dan op het moment dat je single bent, moet je eigenlijk altijd op zoek zijn naar een relatie. Je kan niet happy single zijn. Dus ik snap wel wat ze bedoelt. Alleen, ik zag al gelijk allemaal memes verschijnen van deze uitspraak. En toen dacht ik, ja, het is ook wel gewoon, je moet er ook wel gewoon humor van inzien van deze uitspraak. Dan het volgende nieuwtje, laatste, was iets wat ik had gelezen over Tim Hofman. Ik vind hem een fantastische presentator. Vroeger was ik ook heel erg fan van Boos, dat YouTube-format. Dat kijk ik nu niet echt meer, maar ik vind het wel vet hoe hij een beetje tegen de orde aanschopt, zeg maar. En hij heeft ook een relatie met Lise Korpershoek, wat ik ook een hele toffe chick vind. En dus zij posten ook vaak over hun relatie op social media en dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Nu had Tim Hofman een gedichtenbundel uitgebracht. Hij had dat al eerder gedaan, maar hij heeft nu weer een nieuwe uitgebracht. En daarvoor is hij natuurlijk zijn persrondje aan het doen. Dus hij was ook langsgekomen bij 3FM. En daarin vertelde hij, of las hij eigenlijk een gedicht voor aan Frank van der Lende. Waarin hij zei, het gedicht heette 2 weken lang elke dag geheld. En toen ging hij dus ook uitleggen waar dat gedicht over ging. En wat bleek nou? Lise, zijn vriendin dus, is eigenlijk vreemd gegaan. Maar dat was afgesproken en het was met een vrouw. Zij had eigenlijk gezegd van, joh, ik wil dat gewoon eens een keer proberen, seks met een vrouw. Is het iets waar we het over kunnen hebben? Nou ja, hij ziet zichzelf altijd als een heel vrij persoon. En hij vond dus van zichzelf dat hij haar wel die ruimte moest gunnen. Dus toen hebben ze dat gedaan. Maar uiteindelijk is hij daar dus wel op teruggekomen. Want hij heeft dus 2 weken lang elke dag gehuild. Omdat, ook al was het afgesproken, hij zich wel een soort van een afstand voelde tot haar. Nou, uiteindelijk, want zij had dus ook gezegd van ja, het kan zo. Maar dat ik denk, dit is het gewoon voor mij. En ja, dat kan ik nu nog niet voorspellen. Dus ook met die angst kan ik me ook wel voorstellen dat dan een hele spannende periode is. Ik vind het wel heel volwassen van hem dat hij haar dan die kans heeft gegund. Nou, in conclusie, het was niks voor haar, of in ieder geval, ze zijn weer bij elkaar of ze zijn nog steeds bij elkaar. En er is verder niks veranderd aan hun relatie. Maar ik vond het wel bijzonder dat hij hier zo open over was. En hij vertelde ook wel dat het was voor een documentaire die Lies aan het maken was over libido, haar eigen libido en hoe dat steeds meer wegging. En dat ze dus eigenlijk op zoek ging naar, of ging proberen haar libido terug te krijgen. En een onderdeel daarvan was dus ook om het eens met een vrouw te doen. En hij wilde daar dus wel aan meewerken. Dus dat was eigenlijk de reden dat Lise dit wilde gaan doen. Maar ik vond het wel vet dat hij dus zo open sprak over wat voor effect dat had op zijn relatie. Ja, het hele idee van masculinity zit hier natuurlijk ook in verwerkt. En dat vind ik altijd een heel interessant onderwerp. Ik wil ook nog een keertje een podcast doen over polyamorie. Dus het houden van meerdere mensen. Eventueel seks hebben met meerdere mensen. Relatie hebben met meerdere mensen. Want het is iets waar ik mezelf totaal niet mee kan identificeren. Het lijkt mij niks voor mij. Aan de andere kant, never say never. Maar ik ben er wel in geïnteresseerd, als in ik zou willen weten van mensen die hier helemaal in zien, dat hoe zij dan dat in de praktijk doen. En nou, wie weet kan ik iemand interviewen of kan ik er eens wat dingen over opzoeken en daar een aflevering over maken. Dus laat me ook even weten of je dat interessant lijkt. Ik had nog een quote van Tim Hofman opgeschreven. Want toen zei die Frank dus ook van, nou ja, wat vet dat je dit gewoon vertelt, dat je hier zo open over bent. En toen zei hij, ja, schamen is voor sukkels, zeg ik altijd. Dat vond ik wel een vette uitspraak, schamen is voor sukkels. Want ja, het is ook een doelloze emotie natuurlijk. Dat was het voor het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we door naar het LKL'tje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. En de leestip is uiteraard het boekenclubboek van deze maand. En dat boek is Grote Kleine Leugens. We zitten eigenlijk nu op de 2 weken, dus op de helft. Nog 2 weken te gaan. En zoals ik vorige week zei, heb ik deze maand een echte boekenclub. Als in, we praten met de mensen die het boek aan het lezen zijn deze maand ook dagelijks over het boek door middel van een chatgroep. Die heb ik aangemaakt op Instagram. Ik weet niet hoeveel het wel eens heb gedaan, maar daar kan je ook natuurlijk gewoon groepen aanmaken. En daar hebben we het dus af en toe over het boek. Dat is heel leuk. Iemand zei ook van, kan ik nog steeds aanhaken? Kreeg ik een berichtje? Ja, tuurlijk kan je nog steeds aanhaken. Je kan aanhaken wanneer je wil. Over 2 weken is wel het moment dat ik mensen ga vragen om een recensie. Maar ja, je kan die ook doen over tot hoever je het boek dan hebt gelezen. Dus dat kan dan tijd. En dan kan ik je ook toevoegen aan de chatgroep als je dat leuk vindt. En ik wilde ook nog gewoon eventjes een artikel tippen. Want wat ik wel een interessant artikel vond, was het een artikel en het heet, dat was van Vijs. En het heet Ex-vloggers over waarom het helemaal niks werd met een YouTube-carrière. En gelijk toen ik die titel zag, toen dacht ik, ja, klik. Dat heb je soms wel eens als je ergens langs scrolt en dat je niet eens een seconde twijfelt en gewoon gelijk op dat bericht klikt. Want heel veel YouTubers zijn natuurlijk, de YouTubers die ik ken, zijn grote YouTubers. Zijn de mensen die het gemaakt hebben. Die honderdduizenden views per week krijgen. En die op straat worden aangesproken. Maar wat je soms natuurlijk wel eens vergeet, is nu het zo'n populair medium is. Zelfs heel veel kinderen eigenlijk later YouTuber willen worden. Is dat natuurlijk helemaal niet. Niet iedereen die zomaar een YouTube-kanaal begint, die eindigt daar. En de mensen die afvallen, die zie je niet, die hoor je nooit. Dus dat vond ik wel een hele interessante insteek van dit artikel. En er werden 3 mensen die dus ooit succesvol zijn geweest op YouTube, of eentje zelfs helemaal niet. En dat was dan ook de reden voor afhaken. Maar ja, eigenlijk 3 verschillende mensen gevraagd over waarom ze op YouTube zijn gegaan, waarom ze er weer mee gestopt zijn. En dat vond ik wel een heel interessant artikel, dus die kan je eventueel opzoeken. Hij is dus van Vice en hij heet Ex-vloggers over waarom het helemaal niks werkt met een YouTube-carrière. En iets wat daar wel mooi op aansluit is mijn kijktip. Want deze wilde ik eigenlijk vorige week al geven, maar ik was het helemaal vergeten. En toen kreeg ik een dag later van een van jullie de tip van, hey, ken je deze docu al? Die moet je echt eens kijken. Toen dacht ik, oh mijn god, waarom heb ik die niet besproken in mijn podcast? Ik heb het over de documentaire Mijn Dochter, de Vlogger. Daar was best wel wat, is best wel wat over geschreven en gezegd afgelopen weken. Maar misschien heb je het toch gemist. Het is dus een documentaire, niet zo heel lang, volgens mij 40 minuten of zo. Eigenlijk vooral de rol van ouders wanneer kinderen een YouTube-kanaal hebben. En dan zie je verschillende kinderen van heel jong, echt van 2 jaar, tot een meisje van 16. En ook van heel klein, dus met een paar honderd abonnees, tot heel groot, dus wel echt 100.000 abonnees, zeg maar. En bij die grote zie je dan ook dat de moeder echt een manager is. En bij die wat kleinere kanalen zie je dat de ouder, zeg maar, gewoon helpt met filmen en zo. Maar je ziet ook dat met die jongste, dat eigenlijk die moeder het heeft besloten om het kanaal te starten, niet het kind. En een hele studio heeft gebouwd voor dat kindje van 2 om speelgoed uit te pakken, ik zeg maar wat. En dat soort video's allemaal upload. En ze neemt dat kind dan mee naar zo'n YouTube gathering en zo. En je krijgt een beetje een ongemakkelijk gevoel als je er naar kijkt. Het heeft best wel wat kritiek op dat hele wereldje. En ik heb hem zelf in Pakhuis de Zwijger gekeken. Dat is een, hoe moet je dat nou omschrijven? Het is een gebouw in Amsterdam waar heel veel debatten worden gehouden. Waar documentaires worden getoond en waarna daarover nagepraat wordt. Het is gewoon gratis, kan je gratis naartoe. En dat was dus ook bij deze. Dus de makers van de documentaire, die gingen achteraf, nadat we de documentaire hadden gezien, dus ook vertellen over de reden dat ze het gemaakt hadden en wat ze allemaal wilden laten zien. Maar er zaten ook mensen die dus aan die documentaire hadden meegewerkt, dus ouders, zaten daar zo in de zaal. En ik had het idee dat het daardoor heel erg op de vlakte bleef, dat niemand echt kritiek durfde te leveren, terwijl die documentaire, naar mijn mening, de manier waarop het vastgelegd was, best wel wat kritiek had op de rol van ouders in dat hele wereldje, zeg maar. Maar dat was wel heel interessant om bij te zijn. En ook dit gaat weer over ja, YouTube en de rol van wat dat eigenlijk doet met kinderen of met jongeren. En waarom die allemaal YouTuber willen worden, hoe dat helemaal opgehemeld wordt en hoe het dus ook, ja, soms gaat het ook gewoon niet. Dat zie je ook in die documentaire, dat ouders een beetje gefrustreerd raken omdat hun kind niet genoeg views binnenhaalt, zeg maar. Dus als je die nog niet hebt gezien, ik zag ook dat die volledig op YouTube stond. Dus daar kan je hem ook helemaal gratis kijken. En volgens mij ook gewoon op de website van NPO. Is wel echt een aanrader en hij duurt dus niet heel lang. Dus die wilde ik ook nog eventjes meegeven als kijktip. En daarnaast ook het nieuwe seizoen van Atypical. Fantastische serie. Een van de weinige series die mijn vriend en ik allebei kijken. En de timing kon niet beter zijn, want op het moment dat wij verhuisd waren, kwam het nieuwe seizoen online op Netflix. Dus we zijn nu elke avond een aflevering aan het kijken. En het is echt, echt weer genieten. Je hebt wel eens dat een serie te lang doorgaat. Dat je gewoon te veel seizoenen hebt gehad en dat het alleen maar slechter wordt. En dit is gewoon weer precies net zo leuk als alle andere seizoenen. En die serie is wat mij betreft echt een aanrader. Dus zoek hem zeker eens op. Tot slot iets wat ik heb geluisterd. En ik weet niet voor welke mensen dit een tip is. Maar het is het enige wat ik afgelopen week heb geluisterd. Dus ik wil het toch maar even genoemd hebben. Het is namelijk van... toevallig gaat dit hele blok eigenlijk over YouTube. Vroeger keek ik echt nog heel... ik denk, wanneer is dat? Dat is 8 jaar geleden of zo, toen net YouTube een beetje opkwam. Toen keek ik heel graag naar van die meiden die hun make-up deden. Die lieten zien wat ze voor kleding ze aandeden. En daar had ik dan weer inspiratie uit voor wat ik naar school aan deed en zo. Inmiddels zitten een aantal daarvan nog steeds op YouTube. En zijn ze natuurlijk meer volwassenere content gaan maken. Omdat ze mijn leeftijd eigenlijk zijn en ik natuurlijk ook al 26 ben. Maar ik vind het nog wel leuk om een beetje op de hoogte te blijven van die specifieke meiden. En een daarvan is Lauren Elizabeth. En zij heeft nu ook een documentaire, ik zit nog helemaal met dat woord in mijn hoofd, een podcast. En die podcast heet Mood. dus M-O-O-D. En ja, ze is wel heel Amerikaans hoor. Dus ook als je haar podcast gaat luisteren, bereid je voor op een heleboel like. En dat soort stopwoordjes. Maar ik vind het wel gewoon heel lekker wegluisteren. Ze heeft ook bijna elke aflevering een gast. En afgelopen week, afgelopen aflevering die ik vanmiddag op de fiets aan het luisteren was, of in de auto eigenlijk, was met Claudia Salewski. En dat is het vriendinnetje van Phineas, wat weer de broer is van Billie Eilish. Zoals jullie weten ben ik heel erg fan van de muziek van Phineas en... heel veel liedjes zijn geschreven naar aanleiding van zijn relatie met die Claudia. En deze aflevering, dus van de podcast Mood van Lauren Elizabeth, die gaat dus ook over die relatie die zij hebben. Zij zijn net gaan samenwonen, net een huis gekocht. En daar vertellen ze ook over, want dat was best wel snel, omdat ze pas een jaar een relatie hadden en... Nou, dan vertelt ze een beetje hoe dat zo is gekomen. Het gaat wel echt alle kanten op die podcast. En wat ik ook heel vervelend vind, is dat er 2 stemmen zijn opgenomen, maar op aparte audiokanalen. Dat is een beetje een technisch verhaal. Waardoor ik bijvoorbeeld in de auto aan het luisteren was en ik aan de rechterkant van mijn auto een speaker had en aan de linkerkant. En dat uit allebei een andere stem kwam. Wat heel vet kan zijn, maar ik vond het vooral heel irritant. Want het was ook nog eens zo dat de ene stem harder stond dan de andere stem. Dus het gaat nog niet helemaal goed met de audio. Maar het is wel echt een heerlijke wegluisterpodcast, vind ik. Als je zelf nog tips hebt voor podcasts, dan mag je die altijd met me delen. Hè? Dan kan je even een DM sturen naar wat ik wou dat ik wist podcast op Instagram. Want ik ben zelf altijd weer op zoek naar nieuwe dingen om te luisteren. Goed, dat was het elke erretje. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp is dus FOMO. Oftewel, Fear of Missing Out. En dit onderwerp wilde ik eigenlijk al langere tijd behandelen. Ik denk dat ik het in zekere mate ook wel binnen andere podcastafleveringen heb behandeld. Maar nooit echt als hoofdonderwerp. En toen ik op Instagram vroeg van, ik ga morgen een aflevering opnemen, waar zou ik het over gaan hebben? Toen stuurde iemand deze en toen dacht ik, dit is wel interessant om toch nog eventjes wat dieper op in te gaan. Want het is iets waar we denk ik als twintigers enorm veel mee dealen. Ik in ieder geval wel. Ik word echt dagelijks mee geconfronteerd. Ik denk dat het de term voor zich spreekt, maar om nog even uit te leggen. Fear of missing out, FOMO, staat dus voor de angst om iets te missen. En dat gebeurt vaak als je achteraf hoort dat mensen allemaal leuke dingen hebben gedaan. Terwijl jij iets minder leuks in jouw ogen aan het doen was. Zoals gewoon thuis op de bank zitten. En dat je dan dus eigenlijk spijt hebt dat je niet naar dat sociale evenement bent gegaan. Of je ziet het juist ter plekke, wat natuurlijk nu met social media vaak is. Is dat je gewoon op de bank zit en je bent door social media aan het scrollen. En je ziet dat andere mensen allemaal toffe dingen aan het doen zijn. En je spijt hebt dat jij eigenlijk de keuze hebt gemaakt om thuis te blijven. Dat is wat fear of missing out is. En zoals ik al zei, zit het heel erg diep geworteld in ons leven als twintigers. Want er is zo ontzettend veel leuks om te doen. Zeker als je woont in een grote stad zoals ik. Er is echt non-stop wat aan de hand om je heen. En je hebt eigenlijk altijd wel het idee dat je iets mist. En dat kan soms best wel vervelend zijn. Want je wil het liefst gewoon overal over mee kunnen praten en overal bij zijn geweest. Maar ja, je kan jezelf niet in 100 delen opdelen. En er is ook nog zoiets als gewoon moe zijn na een werkdag. Dus je kan ook letterlijk niet alles. Als ik over nadenk, dan is het trouwens niet alleen specifiek iets voor twintigers. Want ik merkte het ook heel erg toen ik zelf tiener was. Misschien nog wel meer zelfs. Gewoon die angst dat je iets mist en dan vooral sociale dingen waar je vriendinnen dan wel bij waren. Of in ieder geval mensen die jij belangrijk acht. Of nou feestjes of een verjaardag of een uitje. Misschien iets waarvoor je zelf niet was uitgenodigd of waar je niet heen mocht van je ouders bijvoorbeeld. En dat je dan toch zo bang was dat iedereen op school het erover zou gaan hebben. En dat jij niet mee zou kunnen praten. En dat precies die avond dat jij er niet bij was iets fantastisch leuks, grappigs, bijzonders, interessants zou gebeuren. En dat iedereen daarna zoiets zou hebben van, daar had je echt bij moeten zijn. En dat jij alleen maar denkt, godsamme, ik wou dat ik daarbij had geweest. dat gevoel, dat had ik af en toe best wel sterk in op de middelbare school. Want toen leken dat soort dingen echt nog veel belangrijker. Nu kan ik het vaak wel wat beter relativeren. Maar nog steeds is het wel aanwezig. En dus vooral nou, het onderwerp of het voorbeeld wat ik nu al een paar keer heb genoemd. Maar als ik bijvoorbeeld echt een hele drukke week heb gehad en ervoor kies om eens een vrijdagavond of zaterdagavond gewoon thuis te blijven. Toch door die stomme telefoonversluiting mijn mobiel erbij pak en een beetje ga scrollen op Instagram. Vooral in stories, dat je dan ziet, oh, die is uitgegaan. Die is lekker uit eten daar en daar. Oh, die is een weekendje weg met die en die. Dat mensen allemaal toffe dingen aan het doen zijn en dat jij gewoon op de bank zit en niksen. Dan kan ik wel echt het gevoel hebben dat ik gewoon de verkeerde keuze heb gemaakt. En dan krijg ik toch echt spijt. En ook omdat ik best wel wat influencers volg, denk ik gewoon heel vaak, zo, mijn leven is echt zo fucking saai. Als ik dan zie wat voor vette feestjes zij zijn uitgenodigd. Met allemaal heerlijke hapjes en grote DJ's en dan lig ik daar en een beetje op de bank niks te doen. En ook mensen die dan vakantiefoto's posten. Oh, dat is ook zo erg. En filmpjes. En dan denk ik van, ik heb net allemaal mooie reizen gemaakt. En alsnog kan ik dan denken van, oh, ik wou dat ik dat wel aan het doen was nu. Dat is het gewoon. Fear of missing out. Je hebt gewoon het gevoel dat je dingen mist. En dat is heel kut. En het is natuurlijk niet iets nieuws per se. Je ouders hebben waarschijnlijk ook last van FOMO gehad toen ze klein of jonger waren, onze leeftijd waren. Misschien hebben ze het nu zelfs ook nog wel. Ik denk dat het iets is dat voor elke leeftijd wel geldt. Ook al noemt misschien niet iedereen het fear of missing out, maar gewoon spijt. maar die term FOMO, fear of missing out, die bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang als je kijkt naar hoe lang dit gevoel al bestaat. Dus waar komt het nou vandaan dat we die term eigenlijk zoveel gebruiken? Dat het zo vanzelfsprekend is geworden dat we het zelfs al afkorten naar FOMO. Wat ik vanaf nu trouwens ook ga doen, want het is veel te lang om elke keer uit te spreken. Maar waarom is het nu zo'n begrip geworden? En ik kan daar wel een antwoord op geven. social media. Vroeger kon je misschien alleen een beetje een voorstelling van maken hoe iets was geweest. Als je dan maandag op werk kwam en je vroeg van, oh, wat heb jij dit weekend gedaan? En dat dan diegene zei van, oh, ik ben naar zo'n vet feestje geweest zaterdag. Ik vond het echt zo leuk. En dan kan je denken van, oh ja, nou, dat zal misschien sowieso zijn geweest. Maar nu kan je dat feestje gewoon live ter plekke volgen via social media. Als diegene erover heeft gepost, bijvoorbeeld in zijn stories. En dan zie je gewoon de hele atmosfeer daar. Je ziet letterlijk zelf hoe vet het was. Je ziet dat diegene zichzelf aan het filmen is en helemaal losgaat. En jij denkt, oh, was ik nou daar ook maar naartoe gegaan. En dat is natuurlijk wel iets van nu. Dat je het zo, eigenlijk, het is zo in your face, letterlijk. Je krijgt letterlijk die foto's en filmpjes in your face. Van kijk eens hoe leuk ik het heb. Of kijk eens hoe leuk wij het hier hebben met elkaar. En dat maakt natuurlijk opeens wel heel echt. En dat is denk ik ook wel de reden waarom veel mensen van social media af willen. Ik hoor dat steeds weer om me heen. En dan draait het natuurlijk vooral om de negatieve gevoelens die je van social media kan krijgen. En ook hoe verslavend het werkt. Dat je eigenlijk maar blijft kijken terwijl je weet dat je er niet blij van gaat worden. Want het is natuurlijk ook zo dat als jij niet had gezien dat er iets tofs aan de hand was, dan had je ook waarschijnlijk geen spijt gehad. Want je wist niet waar je spijt van zou moeten hebben. Maar omdat je kijkt, denk je misschien over, hè, kut, had ik maar eerder geweten dat dit was, dan had ik nu niet spijt gehad dat ik op de bank zit. En daardoor ga je juist vaker op social media zitten om van dit soort dingen op de hoogte te blijven. Zodat je straks wel op dat feestje staat waar iedereen naartoe gaat, waar iedereen blijkbaar vanaf wist, behalve jij. En dat leidt eigenlijk tot een hele gekke vicieuze cirkel. Want je gaat gewoon op social media zitten, waar je nog meer updates krijgt van mensen die toffe dingen aan het doen zijn, waardoor je nog depressiever voelt. En alleen maar nog vaker op social media gaat zitten, zodat je het niet gaat missen, maar weer vaker geconfronteerd wordt met mensen die toffe dingen aan het doen zijn, en je weer meer last krijgt van FOMO. Dus ja, is het nou het kip of het ei? Dat weet je niet. Maar het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Waar het eigenlijk op neerkomt, wat FOMO is, is dat je niet per se spijt hebt, maar je focust je alleen maar op de dingen die je niet hebt. Het wordt natuurlijk ook wel heel mooi voor je gemaakt allemaal met die beelden. Alleen de highlights worden laten zien. Op het moment dat het kut was, wordt helemaal niet laten zien. Maar er is ook trouwens onderzoek gedaan naar mensen die last hebben van FOMO en wat voor mensen dat zijn. En dit zijn mensen die minder gelukkig en minder tevreden met hun leven zijn dan anderen. Ook voelen ze minder controle over hun leven en minder verbondenheid met anderen. En die verbondenheid, die proberen ze dus te zoeken via social media. En dat is dus het kromme, dat je alleen maar met deze kenmerken meer op social media gaat zitten. En dat dus compleet averechts werkt. Waarom? Omdat je alleen maar aan het vergelijken bent. Je bent alleen maar aan het vergelijken met andere mensen en aan het focussen op wat je niet hebt en wat die mensen wel hebben. Er is ook een gezegde en dat is, comparison is the thief of joy. En ik vind die zelf altijd heel sterk, want dat is het gewoon eigenlijk. Vergelijken, dat gaat je niet gelukkiger maken. Dat gaat je alleen maar ongelukkiger maken. En het is zo ongezond om te doen. Maar het is ook iets wat vrij automatisch gebeurt, wat lastig is om tegen te gaan. Maar het is wel heel belangrijk dat je bewust van bent als dat gebeurt, zodat je er denk ik iets aan kan doen. Eigenlijk komt het op neer dat als jij niet lekker in je vel zit en je weet dat je snel last hebt van FOMO, dat je dan ook niet zo vaak door je tijdlijn gaat scrollen. Ik ken echt mensen, ik ben zelf iemand die gelukkig best wel kan relativeren. Tuurlijk heb ik ook mijn zwakke momentjes dat ik op momenten dat ik me down voel, ga scrollen en alleen maar denk, die is weer wat leuks aan het doen hoor. En ik zit hier op de bank, ga ik alleen maar mezelf depressiever lopen maken. Ik heb ook van dat soort momenten, maar ik ken mensen, ik ga geen namen noemen, maar ik ken mensen waarvan ik weet dat die dit echt zo hard doen. En die alleen maar aan het denken zijn aan wat andere mensen wel hebben en wat zij niet hebben. Als jij weet dat jij zo iemand bent, dat jij gewoon gevoelig bent voor hetgene wat anderen in jouw ogen wel hebben en jij niet, ga dan ook niet zo vaak jezelf de kans geven om je te vergelijken met anderen. Weet je, zet voor jezelf een maximum van dat je 2 keer per dag op je tijdlijn scrolt bijvoorbeeld. En ga je focussen op dingen die jouw leven heel tof maken. Wees dankbaar voor wat je wel hebt en focus je niet op wat je niet hebt. En zoals ik net al zei, als je merkt dat je toch weer dat een beetje ontevreden gevoel krijgt, wees je dan bewust van wat er gebeurt. Weet je, dat moment dat gebeurt, dat je denkt, oh, ik heb weer fear of missing out. Dat je ook denkt van, oké, wacht, waarom voel ik me nu zo? Ik heb ook ergens gelezen dat je het eigenlijk moet zien als de joy of missing out. Dat op het moment dat jij denkt, oh kut, ik zit hier, dat je dan ook even bedenkt dat jij met een reden op die bank zit. Dat je ervoor hebt gekozen om op de bank te gaan zitten. En dat je ook even moet bedenken wat de voordelen hiervan zijn. En eventueel, als het helpt, de nadelen van hetgene wat die andere mensen aan het doen zijn. Bijvoorbeeld dat zij morgenochtend met een enorme kater wakker worden, een gat in de dag slapen en jij een super productieve zondag tegemoet kan gaan, waarbij je een lekkere lange boswandeling kan maken. Ik zeg maar wat. Maar focus eens op de joy of missing out. Wat zijn de voordelen die jij kan halen uit het feit dat jij niet die ene activiteit aan het doen bent waar jij naar zit te loeren op social media? Wat ook heel belangrijk is, is dat je beseft dat alles wat je ziet een momentopname is. Het is zo'n open deur, maar zeker als je last hebt van FOMO, dat is, op dat soort momenten kan je dit juist nog wel eens vergeten. Dat alles wat je op social media ziet maar een momentopname is. Dus die vriendinnen die je op social media lekker gezellig uit eten ziet gaan met z'n allen. Het zou zomaar eens kunnen dat zij precies na die foto oneenigheid hebben gekregen en naar huis zijn gegaan. Ik zeg maar wat. Of die influencers die op dat toffe feestje zijn. Met die grote DJ's, met die perfecte outfits. Misschien willen zij wel allemaal heel graag naar huis, maar krijgen ze betaald om op dat feestje te zijn en foto's te plaatsen alsof het allemaal zo fantastisch is. Maar komen ze thuis bij hun vriend en zeggen ze alleen maar van, oh, dit was echt de kutste avond ever. Hè? Je weet het gewoon niet. Het is een momentopname. En ik denk dat dat heel belangrijk is om altijd te onthouden, überhaupt, met alles wat je ziet op social media. Maar zeker als je zelf al niet zo lekker in je vel zit en aan het scrollen bent en merkt dat je ontevreden wordt over wat je zelf hebt, probeer dan echt daar even aan te denken. En kijk ook uit dat je niets voor lief neemt als je om je heen kijkt. Dan zie je, als het goed is, dat je in een fijn huis zit waar het lekker warm is, waar het gezellig is. Je ziet misschien familie bij je op de bank zitten, of je vriend of vriendin. Je ligt lekker op je bank. Wees ook gewoon dankbaar voor dat soort dingen. Want dat is soms wel lastig op dat soort momenten. Er is ook een quote en dat is, you're too busy wishing you were someplace else to really enjoy whatever it is that you're doing at the moment. Dus oftewel, eigenlijk zou je wat meer tijd moeten maken om blij te zijn met hetgene waar je nu bent. Hè? Leven in het hier en nu. En wat minder focussen op hetgene waar je niet bent en waar je misschien zou willen zijn. Want op het moment dat je gaat focussen op waar je nu bent, dan zul je zien dat je eigenlijk misschien wel veel liever wil zijn waar je nu bent. En dat je een goede keuze hebt gemaakt. Werkt dit nou allemaal nog steeds niet? Dan is er misschien wel iets groters aan de hand. Want ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje FOMO hebben af en toe. Maar als het echt een groot terugkerend probleem is, dan kan het natuurlijk ook, ja, kan dieper geworteld zitten en mentaal iets dwars zitten waar je echt doorheen moet werken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon in een sleur zit. Dat je gewoon eventjes een andere draai aan je leven moet geven. Misschien zit je gewoon in een flinke dip waar je even uit moet. Of moet je simpelweg meer moeite spreken in het afspreken met anderen. Het is natuurlijk heel makkelijk om te denken van, oh, maar diegene zal vast wel geen tijd hebben of geen zin hebben om met mij af te spreken. Maar in principe weet je dat niet. En nee, kan je precies dat. Hè? Je weet waar ik op doel. het kan ook zijn dat je denkt, ik wil eigenlijk gewoon wat anders in mijn leven. Ik zit even vast. Moet je een nieuwe opleiding gaan doen? Een leuke hobby gaan starten? Het kan een teken zijn om iets in je leven op een positieve manier te veranderen. Maar doe dat wel echt pas op het moment dat je echt moeite hebt gestoken in het focussen op het hier en nu. En dankbaar zijn. En als je merkt dat dat gewoon niet werkt, dan is er misschien wat meer aan de hand en moet je grotere stappen gaan ondernemen. Maar ik denk dat dankbaarheid hierbij echt een heel belangrijk woord is. Goed, dat was het voor het hoofdonderwerp. Ik hoop dat je het interessant vond. Als je toevoegingen hebt, dan mag het natuurlijk altijd. Die mag je met me delen via Instagram. Vind ik altijd heel leuk om te horen in ieder geval. Ik wil deze aflevering afsluiten met een doetip en een kleine anekdote. Ik was namelijk op zoek naar een bouwlamp, want we hadden de sleutels van het huis. En ik wilde dus nog 's avonds gaan schilderen. Alleen ja, dan zie je natuurlijk niet zo heel veel meer. En dan kan je niet zomaar een kantoorlampje zeg maar erop op de muur zetten. Want dan zie je gewoon geen verschil. Want het waren ook witte muren die we nog witter gingen maken. Nou, dan zie je dat echt niet. Dus dan heb je echt bouwlampen nodig. Toen wou ik die dus eigenlijk gaan kopen. Toen dacht ik, ja, voor één avond kopen, dat is echt zonde. Ze zijn niet super duur. Ligt een beetje aan welke je neemt. Maar ik vond dat toch een beetje zonde. Toen had ik op Google ingetikt bouwlamp lenen. Ik kende zelf niemand die een bouwlamp had, maar ik dacht, hè, wie weet staat er iets online. Toen kwam ik op een platform wat blijkbaar iedereen om mij heen al kent, maar ik kende het nog niet. En het is Peerby, maar blijkbaar spreekt iedereen het uit als Peerby, wat ik heel raar vind, want je speelt het als P-E-E-R-B-Y. Dus ik zou zeggen Peerby, peers die ook nog nearby zijn. Maar goed, ik zal Peerby zeggen omdat iedereen dat doet. Het is een platform waarbij je spullen kan lenen van je buren. Soms gratis, soms tegen een kleine betaling. Maar zo zag ik dus dat er bij mij in de buurt bouwlampen te leen waren. Of eigenlijk te huur voor 1 euro per stuk. Toen dacht ik, nou chill, dus ik ben daar zo langs gereden. En de betaling werkt allemaal via dat platform. Dus je koppelt je iDeal eraan en dan wordt het gewoon afgeschreven. Wat wel stom is, is dat je 2 euro nog wat moet betalen per gehuurd ding. Dus zelfs als het gratis is, moet je nog wat afdragen aan de dienst die je gebruikt. En ik vond dat best wel veel als je voor 1 euro voor een bouwlampje betaalt en dan 2 euro erbovenop moet betalen aan een platform. Maar goed, ik dacht, het is de eerste keer dat ik het gebruik, even uittesten. En zodoende kwam ik dus eigenlijk bij een man terecht van in de 60 ergens. En hij woonde in een monumentaal pand in Amsterdam. Het leek erop dat het alsof het vroeger een school of een klooster was geweest of zo. En ik kwam terecht in een enorme ruimte die echt tot de nok gevuld was met, ja, echt random shit. Van stoelen tot tafeltjes tot allemaal kunst. En vooral heel stoffig was het overal. En die man vertelde dat allemaal oude spullen van zijn ouders zijn geweest. En nou ja, hij was zelf al wel op leeftijd, dus ik gok dat die al een tijdje niet meer zijn. Maar dat hij het nooit de moeite had genomen om dat te verkopen. En dat het nu dus allemaal daar maar stond. En daartussen al die zooi stond dus ook nog 2 kleine bouwlampjes die je kon lenen. Dus ik had die meegenomen. Nou, hele avond geschilderd, super fijn. En de volgende avond wil ik ze weer terugbrengen. En ondertussen hadden we dus contact via de chat die dan onderdeel is van ik zie opeens een mug vliegen hier zo. Kan je nou in godsnaam een mug hebben in fucking november? En alle deuren hier zitten dicht. Nou, ik ben opeens helemaal afgeleid. In ieder geval, die man die had dus allemaal een zooi staan en die stuurde via de chat van die app, als je die lampen vanavond terug kon brengen, misschien zie je dan ook nog wel wat leuke spullen hier tussen staan. Want aangezien je gaat verhuizen, ik weet niet wat je nog nodig hebt. Toen dacht ik, ja, ik ken mensen die dus echt enorm fan zijn van tweedehands spulletjes kopen en marktjes afstruinen. Die dat heerlijk vinden om dan ook iets te kopen en dat helemaal op te knappen. Ja, ik ben zo niet. Ik hou er gewoon van als het nieuw, schoon, fris, helemaal af, al klaar is, dat eigenlijk. Dus ik had er een beetje om de hete brei heen ik had gewoon gezegd van, ja, de meeste dingen hebben we al gekocht. Dus ik weet nog niet, ik weet niet zeker of er iets tussen zit, maar ik kan wel even kijken. Dus 's avonds kwam ik die bouwlampen weer terugbrengen. En toen, toen zei hij van, je zoekt nog iets of zoek je niets? En toen zei ik, nou ja, de meeste dingen hebben we al wel. En ja, we hebben ook wel een beetje een specifieke smaak. Toen zei hij, wat voor smaak dan? Dus ik zei, nou ja, een beetje moderne, strak. En toen volgde er een half uur waarin die man ongeveer alles uit die ruimte aan me liet zien. En zei, is dit modern? Is dit strak? Is dit modern? Is dit strak? Is dit modern? Is dit strak? En ik alleen maar de hele tijd, nee, ja nee, nee ook niet echt, nee, ja nee ook niet echt. En oh, ik voelde me zo lullig, want het waren allemaal spullen van die manse ouders waar die vanaf wilden. Ja, mijn hart breekt dan gewoon met dat soort dingen. Nou, uiteindelijk kwam die met twee vazen aan die ik dan nog wel redelijk oké vond. En toen dacht ik, nou ja, weet je, dan neem ik die van hem. Nou, ik durfde ook niet eens te onderhandelen, dus ik heb ook nog veel te veel geld voor die lamp. Voor die vazen betaald. Maar goed, ze staan nu wel hier in huis. En ze zien er prima uit. En er zit een grappig verhaal achter. Maar waar het op neerkomt is, ik wilde even de doetip geven om eens die app te gebruiken. Want ik vind het wel echt een geniale app. Echt, wie dit heeft bedacht, super slim. Want het voelde ook wel wat fijner. Want het is zo vaak dat je dingen koopt die je maar één keer nodig hebt. Bijvoorbeeld ook een staattafel of zo. Hoe vaak heb je nou een staattafel nodig? En het is best wel leuk ook om eens op andere plekken in jouw buurt te komen. Bij mensen in huis te kijken als je in het huis wordt uitgenodigd. En je krijgt ook wat meer een soort buurtgevoel of zo. Dat je dan elkaar op die manier helpt. Ook al betaal je misschien soms een klein bedrag ervoor. Maar ik vond het echt wel iets heel grappigs. En ik wil het wel echt vaker gaan doen. Dus mocht je die app nog niet kennen. Mocht je toevallig iets nodig hebben van je denkt, ik heb echt geen zin om dit te kopen. Dan moet je die app eens checken. Het heet dus Peerby. Dus P-E-E-R-B-Y. Helemaal niet gesponsord of wat dan ook. Maar ik vond het gewoon een grappig verhaal om te vertellen. En ook gewoon een hele chille app. Dus bij deze een tip. Oké, dat was de aflevering. Volgens mij is dit de slaapkamer van onze buurvrouw naast ons kantoor. En het is al laat, dus ik hoop dat ik haar niet in de weg zit met deze podcast. Dus ik ga hem maar eventjes afronden. Heel leuk dat je weer luisterde. Ik hoop dat je weer een fantastische week tegemoet gaat. Geen idee wanneer de volgende aflevering komt, want het is nog steeds een beetje chaotisch in mijn leven. Maar zoals je weet hou ik je gewoon via Instagram op de hoogte, dus dat komt goed. Oké, hele fijne week en hopelijk ben je er volgende week weer gezellig bij. Doei doei!